De mensen van Aquacel houden van zacht. En dat merk je aan alles. Dankzij hen hebben we nu echt zacht water en een kalkvrij huis. Voor hun klanten zijn ze zacht. Dat zijn ze trouwens ook voor elkaar. Voor ons zijn zij de kracht van zacht. Aquacel. 100% zacht water, 100% kalkvrij.
BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Hugo Reitsma.
En opnieuw een slechte dag voor de beurs.
Economen waarschuwen dat de oorlog in Oekraïne en vooral de sancties tegen Rusland voor een economische crisis kunnen zorgen.
Inflatie, inflatie, inflatie.
It kind of seems like the markets are actively pricing in a recession.
Er wordt minder geld vrijgemaakt voor het klimaat- en stikstoffonds. En het mes gaat ook in het Nationaal Groeifonds.
Ja, als Rusland de gaskraan dicht of dichter zou draaien, dan hebben we echt te maken met economische chaos. En dan hebben we echt een heel diepe recessie te pakken.
Inflatie, recessie, bezuiniging en crisis. We hebben weer een bakkalender voor u vandaag. Zoals u gewend bent, van Boekenstein en de Wijk op zoek naar de nieuwe wereldorde. Met Arendt Jan Boekenstein en Rob de Wijk bladeren wij vandaag door van het buitenland naar het economiekatern. Specifiek dat van NRC, want daar vindt u Maarten Schinkel. Welkom.
Hallo, hoi.
Heb je er zin in, Maarten?
zeker, ja, ja.
Hoe meer ellende, hoe beter.
Ja, ik moet zeggen, het enige, een collega van mij die zei... Ik vertelde goed, ik zit bij Boekenstein en de Wijk. Het enige wat hij zei is, ik hoop dat je er tussen komt.
Het programma heet ook Boekenstein en de Wijk. Niet Boekenstein en de Wijk en Maarten Schinkel. Of Hugo erbij. Ja. Gek.
Ook niet, ook niet. Maarten, wat zie jij allemaal op ons afkomen?
Het is ontzettend druk. Dat zie je eigenlijk ook wel aan de financiële markten, die elke dag eigenlijk proberen alle informatie die er is te verwerken. Dat doen ze doorgaans ook. Alleen is de informatie nu over de wereld als geheel is zo divers, zo onvoorspelbaar en grijpt zo in elkaar. Dat je ook ziet dat de ene dag lijkt er niets aan de hand, en de andere dag heb je weer de grootste koersdaling sinds 2 jaar. Ja. Iedereen probeert er een beetje chocola van te maken. Nou is het zo dat de financiële markten zijn gewoon een dynamisch systeem. Die doen wat ze doen. En achteraf verzinnen ze daar een reden bij. Hè? Mm-hmm. Ook kennelijk was dat aan de hand.
Ja.
Kennelijk was dat aan de hand. Ja. En dat is ook logisch, want als je dat van tevoren zou weten, dan zou dat al verwerkt zijn in de prijzen. En zouden die bewegingen niet plaatsvinden. Ja.
Nou, laten we eens ergens beginnen. Misschien bij de energieprijzen. Vind ik belangrijk, want ik heb een variabel contract. De EU werkt nu aan een olieboycott. Een Russische olieboycott. Wat gaat er dan gebeuren?
De EU werkt vooral aan een lange termijn plan eigenlijk om van het Russische gas en de Russische olie af te komen.
Deze week gepresenteerd. Ja.
Met een formidabel bedrag van honderden miljarden euro's daar vastgekoppeld. Ik vind het een bijster goed idee. Het nadeel van lange termijn plannen is dat je daar heel makkelijk aan committeert. Het moeilijk is de korte termijn.
Ja, zo lange termijn is nou ook weer niet. In 2027 moeten we van het Russische olie en gas af.
Ja.
En dan zie je dat er helemaal Repower EU, dat nieuwe programma dat eigenlijk een paar dagen geleden is aangenomen, wat weer een... Dat bouwt voort op Fit for 55, dus het grote transitieprogramma. Wat zegt nooit meer dat de Europese Unie traag is. maar als je gewoon ziet wat er nu gaat gebeuren, dan is dat gewoon mega. Maar tegelijkertijd, ja, 2027, het zal wel. Als Poetin morgen de kraan dichtdraait, dan kan dat plan ook in de rullenbak. Ja. Dus mijn probleem vind ik, Maarten, dat... Je ziet dat we iedere keer nog steeds denken dat Poetin zich aan ons tijdschema houdt. Nou, als ik iets niet zou doen als Poetin, als ik Poetin was, zou ik dat doen.
Ja, dat is zeg maar ook een vorm van strategische ambiguïteit, hè, als je het zo zou willen zeggen. Ja. Maar kijk, ook 2027 is in het licht van de ontwikkelingen die nu zijn vrij...
Het is super lange termijn.
Het verschilt nogal tussen de vraag van, willen wij dit jaar er al vanaf? Of willen we er eigenlijk volgende maand al vanaf? En dan wordt het echt heel moeilijk. Dan heeft elk land begrijpelijkerwijs...
Dat kan ook helemaal niet. Technisch is dat niet mogelijk.
Nee, precies. In elk land.
Dus wordt het een extra interessant voor Poetin om die kraan dicht te draaien. Als je nou disruptie wil veroorzaken, moet je dat dus echt doen.
Wat gebeurt er dan economisch, Maarten, als die kraan morgen dicht gaat?
Mayhem. Ja, dat is wordt één grote chaos. Het gaat al niet bijster goed. Misschien kunnen we het daar ook nog over hebben straks. Het gaat al niet bijster goed. En ja, elke beweging op dit punt is gewoon een tipping point.
Oké, dan een vraag. Ken je een periode eerder in de geschiedenis, na de Tweede Wereldoorlog, dat er zoveel crisis tegelijkertijd optraden? Ik zat zelf een beetje te vergelijken met het interbellum, hè, 1929. Dat is onze grote eikpunt altijd. Mm-hmm. En toen hadden we geen klimaatprobleem. We hadden volgens mij toen ook geen energieprobleem. Maar wel een groot probleem dat we de gulden te hard hielden. Zo. Je kent het verhaal, de enorme werkloosheid. Hè?
Ja, ja.
Nu is het gewoon te veel. Het is én energie, én klimaat, én pandemie. En ga zo maar door.
Ja, nou, ik moet zeggen, een van mijn lievelingsboeken, echt een van echt absolute lievelingsboeken, wat ik gewoon blijf herlezen, is een boek dat heet The Dark Valley van Piers Brandon, een Brits historicus. Dat gaat over de grootmachten van destijds in het interbellum. En je ziet dat de periode na 1929 tot 1932 is buitengewoon interessant.
Ja.
Omdat daar de crisis om zich heen
slaat.
Het fascisme bijvoorbeeld ook gewoon overal zo'n beetje begint op te bloeien. Ook in landen waarvan ik niet dacht dat het dat deed. Hè?
Ja.
Dat bijvoorbeeld Mosley in Engeland eigenlijk veel groter was dan wij nu denken.
Ja, kwalijk mannetje.
Dat ook het Italiaanse fascisme in Frankrijk werd verwelkomd.
Ja.
En ik moet zeggen, daar zie ik wel een soort van echo's van. Want economische crisis leidt heel makkelijk tot maatschappelijke instabiliteit. En of dat nou is het wegvallen van de groei en dus daardoor het verminderen van inkomens, of een hoge inflatie. Hè?
Kijk maar naar 2010-11, Arabische opstanden. Ik weiger te spreken van de Arabische lente.
Mm-hmm.
Want dat was helemaal geen streven naar vrijheid en democratie. Maar dat was precies dit fenomeen wat je nu noemt. All-time high van de voedselprijzen door oplopende energieprijzen. Mm. Door grotere vraag vanuit China. En de hele boel die gaat schuiven. En mensen komen in opstand. Niet de allerarmste overigens. Want die zijn alleen maar bezig om te overleven. Maar mensen met iets meer geld, die komen in opstand. Ja, dat is gewoon echt een wetmatigheid. En we zien dat nu ook gebeuren. Ja, Sri Lanka die laat zien hoe dat gaat.
Maar ook bij ons, en ook bij de Amerikanen. De Republikeinen zijn zo van het padje af dat ze in staat zijn om de oliepolitiek van Biden te steunen, maar wel dus de shit van de straks $6 per gallon gewoon bij Biden neer te leggen.
Mm-hmm.
Het is totaal opportunistisch. Hè? Ik zit in Nederland ook te denken van de politiek is al in een behoorlijke crisis. Hè?
Mm-hmm.
Als je nu een beetje een charismatische leider hebt, hè,
mm-hmm,
nou dan ga je gewoon die enorme inflatie ga je bij Rutte neerleggen. En consorten.
Ja.
En er is natuurlijk een hele groep die begrijpelijkerwijs hier ook boos over is. Kijk, als je werkt, je kan meer dagen gaan werken, of je kan een andere baan nemen. Maar als je bijvoorbeeld niet kan werken, of je bent gepensioneerd, dan kan jij zelf helemaal geen invloed meer uitoefenen op je inkomen. Dan ben je echt afhankelijk van de besluiten van anderen over jouw inkomen.
Ja.
En dat, ik zou in die situatie ook extra alert zijn. En ik zou me ook erg geraakt voelen door een inflatie van 10%. Die is in werkelijkheid iets lager, dat is meteorologisch.
Ja.
Maar laat zeg dat die voelbaar 7-8% is. Dat is ongelooflijk veel. Als je dat gewoon kwijt bent en je hebt er geen invloed op.
Ja, natuurlijk word je boos.
Ja, dan word je boos.
Ja, dat is logisch.
Ja.
Nou ja, het meest interessant vind ik, alles komt bij elkaar. Jij begint, Hugo, bij de energie. Maar je moet eigenlijk bij het voedselsysteem beginnen. Dat is interessant. Daar komt alles bij elkaar. Vroegere sancties op Rusland. De sancties die nu worden afgekondigd ten aanzien van Rusland. De oorlog die er is, waardoor de graanproductie onder andere stagneert. En niet meer kan worden uitgevoerd. De hogere energieprijzen door die oorlog. Alles komt hier bij elkaar.
Kunstmest.
En we weten dat als het... kunstmest is een heel goed voorbeeld. Het kan niet meer in voldoende mate worden geproduceerd. En we weten inderdaad dat als het op dit punt fout gaat, historisch gezien ontstaan er dan gewoon opstanden. Dat is altijd het geval geweest.
En weet je,
zo is onder andere ook de grote de grote Europese crisis van 1848 ontstaan. Dat was één van de redenen die daarbij een rol
speelt. En wat ik zo mis is dat, we weten gewoon, je hoeft er maar even over na te denken, en je ziet dus een ongelooflijke clusterfuck op ons afkomen. Ja. Gewoon te veel crisis tegelijkertijd. Dan zou je dus smachten om een staatsman die aan mensen uitlegt dat we goed in de shit zitten.
Ja, maar dat ze zich moeten voorbereiden. Dat niet, Arend. Grote... Nou ja, moeten doen?
Ja, maar als je het niet doet, dan krijg je straks een, dan krijg je straks echt 1848. Ja, en, wat, en, wat we, en de politiek is nu zo verstrikt geraakt en een korte baan politiek. En dus de dictatuur van de normaliteit is belangrijk. Wij denken dat komt wel goed allemaal, toch? Ja. Nou, het komt misschien helemaal niet goed.
Ik heb het echt kapot zitten ergeren deze week aan de Tweede Kamer.
Want die
inmiddels nu uit 20 fracties bestaat. Dat betekent dus 20 fracties zijn. Het grootste deel is zo klein. Ja. Dat het echt onmogelijk is dat ze intellectueel kunnen doorgronden wat hier aan de hand is. Want daar heb je gewoon meer mensen voor nodig. Maar de hele sms'jesaffaire met Rutte, dat toont gewoon aan, vind ik, dat de politiek, in dit geval de Tweede Kamer, alleen nog maar gefocust kan zijn op hele kleine incidenten en totaal niet in staat is om het bredere geheel te krijgen. Dit is gewoon dansen op de vulkaan, hè, de dijk.
Ja, er is een behoefte aan wat meer strategisch denken.
Kijk, welkom bij Boekestein.
Hey, we begonnen bij de energieprijzen. We zijn nu eigenlijk al bij crisis en fascisme aanbeland. Ja, dat betekent dat we even pauze kunnen houden.
BNR Nieuwsradio. Boekestein en de Wijk.
Op zoek naar de nieuwe wereldorde. Dit is Boekestein en de Wijk. En dat programma is natuurlijk niet zonder Arend-Jan Boekestein en Rob de Wijk. Abonneer je op de podcast en krijg ook onze dagelijkse updates over de oorlog in Oekraïne. Elke dag Rob en Arend-Jan. Wie wil dat nou niet? Mijn naam is Hugo Reitsma en onze gast is NRC-economiecommentator Maarten Schinkel. Even kijken, we waren gebleven bij de clusterfuck van Arend-Jan.
Ja, mag ik nog één fuck? Natuurlijk.
Ja, voeg daar nog iets. Maar was dan de clusterfuck? Dat moet je ook nog even uitleggen. Ja.
Nou, wat we ook nog hebben. Nou ja, een deel van de problemen waar we in zitten zijn nog steeds het gevolg van de pandemie.
Ja, ja, exact.
Vorig jaar rond deze tijd ging de westerse economie open. Nou, dat was een soort. Ik heb hem vergeleken met een strandbal die je onder water houdt en die je dan loslaat. En het was kaboom. Hè. Vraagexplosies. Al dat spaargeld van mensen wat was opgepot, dat mocht weer. Toen is er een grote opstopping ontstaan in de mondiale aanvoerlijnen. Het feit dat het bedrijfsleven, zeg maar, het aanbod, de vraag niet langer aankon. Daar is het begin van die inflatie ontstaan die we zien. Ja. En daar heeft de Oekraïneoorlog eigenlijk een inflatie bovenop gebracht. Hè? Ja, ja. Maar die inflatie die liep al op. Waar we nu, en dat is de laatste fuck van de clusterfuck, waar we nu mee te maken hebben, is nog steeds COVID. Ja. Omdat het Chinese beleid zo afwijkt van het onze. En zij om de havenklap
Shanghai dichtgooien.
Productie sluiten, ja. Havens sluiten, of in ieder geval steden waar havens zijn. Je moet eens. Er zijn van die sites, kan je volgen hoeveel schepen er buitengraats liggen, zeg maar, voor een haven. En dat is bij Shanghai is dat echt ongelooflijk. De hele zee is rood van de puntjes.
Ja.
En je ziet ook gewoon nu dat er heel veel dingen niet leverbaar zijn. Ja. Ze kunnen nog het internet winkelen. Je zegt, oh, ik wil dat wel. Oh, dat is niet leverbaar. 7 tot 9 weken zeggen ze dan, maar dat is eigenlijk gewoon never. Hè?
We zien auto's dat. Zelfs. Ja. Auto's.
Ja,
auto's.
Laat staan dat je een warmtepomp nodig hebt. Dat,
warmtepomp, ik denk als we straks een hete zomer krijgen, dan ontstaat er sowieso al een enorme vraag naar airco's.
Met zijn er niet.
Maar die zijn er dit keer waarschijnlijk heel weinig.
Ja, ja, ja.
En dat voegt ook weer toe aan inflatie. Ja. Het is het PlayStation effect. De PlayStation is al 1,5 jaar uit, maar niet te krijgen.
Ja.
Dus je kan wel naar sites waar ze wel te krijgen zijn. Want dat zijn die mensen die schrijven een code. En die schuimen al de nieuwe PlayStations af. Die kopen ze in en verkopen ze aan jou voor meer geld. Ja. Nou, dat is in wezen een informeel inflatie effect. Wat je natuurlijk op veel grotere schaal gaat zien. Slimmerikken die ertussen gaan zitten. En denken,
Voor mij zie je dat nu al. Ja. Oh, ja.
En nou zou je normaal de rente moeten verhogen om die inflatie te beteugelen. Maar niet als je de economie wil steunen. Nou, dat is waar de Europese Centrale Bank nu een beetje tussen zit.
Ja, we zijn al veelvuldig teruggegaan in de geschiedenis in de laatste 10 minuten. Maar in dit geval moet je dan weer terug. Hè? Moet je terug naar de jaren 70 eigenlijk. Dat weten we allemaal. Stagflatie, hoge inflatie en een stagnerende economie. Wat moet je doen? Je kan de inflatie bestrijden, dan duw je je economie over de rand. Je kan je economie stimuleren of in ieder geval steunen.
Jaag de inflatie
en dan jaag je de inflatie op. Er is deze Gordiaanse knoop moet je echt gewoon doorhakken. Dat is ook eind jaren 70 gebeurd door de Amerikaanse centrale bankier Paul Volcker. Nog steeds legendarisch.
En succesvol gebeurd.
En wat heeft hij gedaan dan?
Maar wel met een enorme recessie, dat gevolg.
Ja. Nee, maar wat heeft hij gedaan?
Renteverhoging.
Dat waren renteverhogingen die kunnen we ons niet meer voorstellen. Dat ging in een mum van tijd naar 14%.
Ja. Gaan we dat nu weer krijgen?
Ik denk niet.
Waarom niet?
Dan moet het echt heel erg uit de hand lopen. Want kijk, het punt is...
Loopt het dat dan nu niet?
Nou, er is nog steeds...
Is er een soort stille
hoop. Nou ja, dat is het woord transitory. Hè?
Voorbijgaand.
Van voorbijgaande aard. Ja. Dat die energie...
Dat nou wensdenken of is dat nou echt zo? Wat vind jij?
Dat verschilt heel erg tussen de Amerikanen en Europa. In Europa... is nog steeds die kerninflatie, de inflatie zonder voedingsmiddelen en energie, die is nog steeds vrij bescheiden. Die is onder de 3%, 2,5% en een beetje. In Amerika is die veel hoger. Daar is die inflatie al veel meer ingebakken in de economie. En daar is de situatie wat dat betreft ook gevaarlijker.
Maar is dat een voorland voor ons? Gaat dat hier ook gebeuren? Of, of is de structuur van onze economie zo anders dan die van de Verenigde Staten?
Dat weet ik niet. Het enige wat ik wel weet is dat het internationale zeeptransportprobleem... wat we hebben, dat het eigenlijk in de Verenigde Staten nog veel groter is dan hier. Dus dat kan eraan bijdragen. Maar hoe dat precies uitspeelt, dat weten we natuurlijk niet. Maar in ieder geval, er is dus de hoop dat het van voorbijgaande aard is.
Ja.
Die was er eind jaren 70 ook.
Maar als Poetin de gaskraan afsluit, dan is het dus gewoon allemaal...
Verandert het hele... Niet alleen het speelveld verandert, het hele spel verandert dan.
Maar die kans is natuurlijk gewoon vrij groot. Ja. Het is eigenlijk een wonder dat dat al niet gebeurd is. En ik verdenk hem ervan. Dan zien we nu wat hij met voedsel doet. Gewoon ophouden bij Odessa. Gewoon echt een oorlogsmisdaad op zich. Dat hij gewoon afwacht. Tot het moment dat de schade daarvan maximaal is in Europa. Ik bedoel, als je dan toch zo'n mentaliteit hebt. Hè, je valt zo'n land binnen om rare redenen. Je gaat nu voedsel als wapen gebruiken. Dan ga je dus ook olie en gas als wapen gebruiken. Dus op het moment dat hier de situatie redelijk onhoudbaar begint te worden, zou ik, als ik hem was, gewoon even doorpakken. En iedere keer wat ik merk, is dat er dan wordt gezegd, nee, dat is veel te negatief. Daarvan heeft dat geld nodig. Bilkoek, door als je ten onder gaat, gaan dan gewoon allemaal ten onder. Dat is een rationeel besluit wat je dan neemt.
Nou, maar er zijn natuurlijk ook de afgelopen maanden alweer behoorlijk wat reserves opgebouwd in Rusland.
Ja.
En we maken nogal wat over. Hè?
50% meer inkomsten door die olieprijsstijging.
Die zelf heeft veroorzaakt.
Als je nou over gas nadenkt, hè, en olie in mindere mate. Kijk, eigenlijk is het zo dat wij moeten de komende winter doorheen zien te komen. Dat wordt heel moeilijk, hè? Dat moeten we echt last. Maar over 2-3 jaar hebben we een aantal dingen gedaan waardoor we niet helemaal kapot gaan als de gaskraan wordt. Nou, dat weet Poetin heel goed. Dus het is volstrekt rationeel om het nu te doen. Want nu heb je. En bovendien, in Poetins ideologie is het zo: van hij ziet het als decadent. En weet ik allemaal wat niet. En de inflatie gaat hier stijgen. Dan gaan al die mensen gaan tegen Rutte optreden. Zo. Dus als hij het nu zou doen, hij kan het zelf hebben. Heeft hij een ongelofelijke.
Nou, ik zou nog even wachten. Ja. Timing is alles hier.
Ja.
En ik zou nog even wachten.
September.
Wij noteren september. Hey, maar dus, we hebben vastgesteld dat de centrale bank en waarschijnlijk ook het kabinet maar hopen dat het goed gaat. Wat zouden ze kunnen doen om misschien ons voor te bereiden op de clusterfuck van Arjan?
Nou, bijvoorbeeld een grote schok door het land laten gaan door te zeggen van als dit zo doorgaat moeten we bijvoorbeeld gewoon de gasramen helemaal opendraaien. En moeten we weer gaan exporteren. En dat durven ze niet te zeggen. Ja. Maar dat gaat natuurlijk wel gebeuren. Ik bedoel, ik denk dat gewoon Nederland wordt belazerd door dit gebied.
En dat is onverstandige
keus. Ja. Ik bedoel, we hebben al jaren geleden ook in dit programma gezegd, hier moet die kleine velden op de Noordzee, die moet je gaan ontginnen. Nou, door het beleid van Nederland, onder andere omdat Shell ook weg is gegaan, veel van die velden zijn ook gewoon in de aanbieding gedaan. Weg. Wilden niks meer mee te maken hebben. Daar betaal je nu de prijs voor.
Ja, het ligt aan hoe snel je die online krijgt natuurlijk.
Nee, maar het had al lang moeten gebeuren. Want hier, nou ja, daar is zo lang al voor gewaarschuwd door mensen die er echt verstand van hebben.
Ja, dat is waar, maar dat draagt niet bij aan oplossingen van nu natuurlijk. Hè.
Nee, maar het probleem is, en ik denk dat dat ook iets is wat gewoon door onze programma's heen loopt, is er wordt niet geanticipeerd. En dat is een fundamenteel probleem, vind ik, van onze westerse maatschappij. We zijn niet meer in staat tot anticipatie, omdat we denken dat het de situatie is zoals die is en nooit zal veranderen. En dat wij de agenda bepalen. Maar wij bepalen de agenda hier helemaal niet. Die bepaalt in dit geval Poetin als het gaat om de gasleveringen.
Ja. De politiek is banger voor de kiezer dan voor de werkelijkheid. En daar zit dat niet-strategische denken.
Filosofisch.
Ja. Maar dat is natuurlijk wel heel ernstig. Hè? Jette zegt van nee, Groningen is het allerlaatste. Je kan ook zeggen van nou ja, het is nogal ernstig. En het zou zomaar kunnen dat we toch gedwongen zijn om dat te doen. En dan ga ik een hele goede regeling met Groningen maken. Dat lijkt me zoveel verstandig.
Die urgentie klinkt niet door op dit ogenblik.
Maar los van dit acute probleem. Heb je natuurlijk ook nog gewoon het feit dat die inflatie er is. En als die blijft, dat je ook daar tegenop.
Zeker.
Ja.
En dat is dat zou een reden kunnen zijn om zo snel mogelijk aan te sturen op de staakt het vuren. En op een normalisering van de betrekking krijg je niet meer. Maar in ieder geval wel tot een zekere oplossing. Ik zie nu ook dat het in Amerika aan het veranderen is. Hè?
Ja, dat is zeker.
Want Austin die heeft 2-3 weken geleden dus de minister van Defensie geroepen van en Rusland moet ook helemaal verzwakt worden. En nu zie je in de discussie die er kennelijk gisteren is geweest en wat we daarvan hebben gezien tussen Gerasimov en Milley, dus de twee hoogste militairen van Amerika en Rusland, dat er nu wordt gezegd, we moeten toch wel aansturen op een staakt het vuren. Blinken heeft zich volgens mij ook in die wijze uitgelaten. En daar zit denk ik de argumentatie achter die wij nu ook gebruiken.
Ja. Ik moet zeggen dat ik daar, omdat dit zo in strijd zou zijn met mijn rechtvaardigheidsgevoel.
Ja, maar daar moet je even nu niet aan doen.
Dat ik daar even over moet gaan doen.
Ja.
Mag ik nog één dingetje voordat we uit de tijd lopen aan de potentiële cluster hier toevoegen? Als die rente dan wordt verhoogd, ik zag laatst de spread alweer terug in het nieuws. Dus het verschil in de rentes tussen zuidelijke landen en Duitsland. Kan dat opnieuw misgaan?
Er kan van alles misgaan. Kijk, tot 2008 was de grootste recessie die ik ooit had meegemaakt, was de recessie van begin jaren 80. Ja. En dat was echt vuilnisstakingen, iedereen boos en noem alles maar op. No future.
Verloren generatie.
Wij studenten werden opgevoed met, doe nog maar een jaartje extra, want er is toch geen baan.
Ja, dat klopt ook wel hoor. Toen ik gepromoveerd was, had ik gewoon geen baan.
Precies.
Ja. En nu word je weggezet als een grote graaier. Dat vind ik dus ook wel heel erg. Onze generatie. Ja.
Boomers.
We gaan verder.
Maar die recessie is dus veroorzaakt, echt bijna direct veroorzaakt, door het beleid in Amerika. Dat begon in Amerika om die inflatie eruit te stampen.
Ja.
Dat is een recessie die men moedwillig op de kin heeft moeten nemen. En je kan zien aankomen natuurlijk dat als het hier niet goed gaat met die inflatie, dat je gegeven dit soort dingen moet gaan doen.
Ja.
Je moet kan kiezen tussen of het waardeloos worden van je geld of een economische klap op de kin nemen. En dan moet je ook kiezen voor die economische klap op de kin. Uit de hand laten lopen van inflatie is echt het ergste en het slechtste en het stomste wat je kan doen. En die keuze is destijds ook terecht gemaakt. We verhogen die rente flink, we stampen het eruit. Sorry iedereen, dit moet even.
En wat scheelde dat in de economische groei?
Niet zoveel als de recessie van na de financiële crisis. Die was erger dan dat.
Mm.
Maar we waren niks gewend.
Nee. We waren niks gewend.
Ja, nog steeds niet hoor.
Ik zie mijn vader nog. Mijn vader kwam naar beneden. Ja, 14%, ik kan die hypotheek niet meer betalen.
Nee. Maar je had natuurlijk gewoon een paar jaar daarna. Dan kreeg je de eerste juppen. Je kreeg Tom Wolfe's Bonfire of the Vanity.
Oh, ja.
Je kreeg Greed is Good van Gordon Gekko. Dat was echt gewoon wat 3-4 jaar nadat die recessie eigenlijk al weg was. De AIX-index is gelanceerd begin jaren 80, precies op het punt, heel grappig, dat de koersen begonnen te stijgen, duurzaam.
No future. Mooi einde voor een kenmerkende boekenstijl. De wijk van op de radio. Op de podcast gaan we langer door met luisteraarsvragen. Luistert op de radio, dan verwijs ik naar boekenstijlendewijk.nl of uw favoriete podcast-app. Handige Harry zegt de VS. De VS sprak over Rusland blijvend militair verzwakken, wat volgens jullie geloof ik niet kan of gewenst is. Is dat economisch wel mogelijk? Zouden sancties of de kosten van de oorlog zo groot kunnen zijn dat Rusland voorlopig niet opnieuw een land binnenvalt?
Nee, dat kan niet. Je kunt altijd je militaire apparaat overeind houden. Noord-Korea is een prachtig voorbeeld. Dat land wordt getroffen door de meest ingrijpende sancties van de wereld. Wordt nog steeds als een gevaar gezien voor zijn buren. En nu ook Inclusief de Verenigde Staten, omdat ze ballistische raketten ontwikkelen waarmee Amerika kan bereiken, ondanks de sancties. Dus nee, dat staat echt los van elkaar. Nou, dus helaas.
Je kan exporteren naar India en China natuurlijk. Hè?
Ja, maar kijk, je kan de baas worden van BNN Nieuwsradio, van dit hele complex, door heel hard je best te doen, lang te studeren, moving through the ranks en uiteindelijk door iedereen te worden gekozen tot baas. Of je kan gewoon binnenstappen met een Kalashnikov. Ah. En die kost je op de vrije markt, zeker in Afrika. Wat kost die? $20, $30. Ja. Ja. Ik geloof dat de magazijnen duurder zijn dan het ding zelf.
Kogels zijn duurder. Ja.
Dus zeg maar, wapens, ook de productie van wapens.
Is helemaal niet zo duur, hoor.
Is helemaal niet zo duur. Dat heeft erop groot gelijk. Ja. Het punt is wel, kijk, als je Rusland heel hard aanpakt, echt volkomen geïsoleerd, moet je er wel rekening mee houden dat natuurlijk gewoon dat Chinees-Russische blok, het Eurasiatische economische blok, zich wel verder ontwikkelt. Maar ik weet niet of Poetin daar beter van wordt.
En wat belangrijk is, mijn studenten uit India en China leggen mij dus uit dat ze heel anders over Poetin nadenken dan wij. Ja. En dat is dus ook eigenlijk een meerderheid in de wereld. Hè? Zuid-Afrika, Mexico, Brazilië, de helft, India, China. Wij zijn in de minderheid. En dat vergeten we wel eens.
Arjen Hogendoorn vraagt: kan de economische oorlogvoering die het Westen tegen Rusland gebruikt een precedent scheppen voor China om in de toekomst tegen het Westen te gebruiken bij een oorlog met Taiwan?
Dat gebeurt al. China, ga eens naar Australië toe. Vraag eens wat zij vinden van de sancties die China heeft opgelegd, onder andere door de steun die Australië heeft gegeven aan de opstanden in Hongkong.
Ja.
Dat gebeurt al. Ook Noorwegen is op de sanctielijst geplaatst, omdat in verband met een bepaalde benoeming voor een Nobelprijs. Hè. Dus nee, dat gebeurt al.
En ook een Baltische
staat. Alleen, je moet wat sterker zijn om echt gewoon dit goed te kunnen doen. Dat kan pas echt heel effectief worden als de, Maarten, corrigeer me als ik verkeerd zit, als de Chinese munt een reservemunt wordt. En dus echt de status van de dollar over gaat nemen.
Dat duurt nog een tijdje, maar,
ja, maar dan,
het is een proces wat natuurlijk onherroepelijk onderweg is.
Ja.
Maar dan heb je het wel over decennia. Dat gaat ook heel langzaam.
Oh, gelukkig, dan leven wij al niet meer. Ja.
Ja. Maar inderdaad, ja, China heeft bijvoorbeeld de invoer, bij mij weten, de invoer van Australische wijn ongeveer van de een op de andere dag gewoon opgeschort.
Nou, is het ook niet zo'n goede wijn.
Dat moet je niet zeggen.
Ja, dat is jammer, want die ga jij nu weer drinken.
Johan Bieloos vraagt: komt een galopperende inflatie gedurende enkele jaren EU-lidstaten met een hoge overheidsschuld niet erg goed uit? Waarbij we dan ook nog de Russen de schuld kunnen geven.
Ja, kijk, je hebt een schuld en je hebt je verdienmodel. Als je verdienmodel door inflatie, gewoon in harde euro's gerekend, natuurlijk gewoon omhoog gaat, dan vermindert je schuld ten opzichte van wat je produceert. Dus ja, het is waar. Maar wat daarbij wordt vergeten is dat hoge inflatie ook gepaard gaat met een hogere rente.
Ja.
En dat merk je als overheid over het algemeen niet direct, want al die staatsleningen zijn natuurlijk over langere termijn afgesloten. Dus dat merk je. Dus dat is met je gascontract. Je hebt in wezen een kortlopende lening afgesloten, want jouw rentestand die varieert met de dag. Hè? Onherroepelijk komt dat natuurlijk wel in de overheidsfinanciën terecht. Maar zo op de wat kortere termijn, daar ziet het er allemaal beter uit. En het ziet er al beter uit, hè, trouwens. Hè? Die staatsschuldquotes zijn aan het dalen.
Ja? Ja,
omdat het BBP, het nominale BBP, gaat omhoog. Ja. Het gaat dit jaar omhoog. Stel je voor, je groeit nog 1% of 2%, denk ik, in de hele EU dit jaar in volume. Maar als je een gemiddelde inflatie hebt van 6%, dan groei je dus nominaal 8%.
Lekker.
Ja, precies. Ja. En dat telt voor de berekening van je staatsschuldquote. Ja. Dus dat gaat goed.
En jij zegt, hogere inflatie leidt tot hogere rente. Maar je had het in een recent stukje, wat je schreef in de krant, ook over financiële repressie, waarbij je dan de rente juist wat aan de lage kant houdt, toch?
Ja.
Hoe werkt dat?
Dat is een manier om te zorgen dat de markt niet zijn eigen gang gaat. Dat is een beetje wat je doet als centrale bank. Maar dat gebeurt natuurlijk eigenlijk nu al. We hebben nu een inflatie in de eurozone van 1% of 6, 7%, afhankelijk van het land. We hebben een negatieve, nog steeds, een negatieve geldmarktrente in Europa. Negatief. Dus we hebben een reële rente, zoals je dat noemt, gecorrigeerd voor inflatie van wat? -6, -7.
Ja.
terwijl we een inflatieprobleem hebben. Het is echt vreemd. En dus vandaar dat er zoveel waarde of zoveel hoop wordt gevestigd op die tijdelijkheid van die inflatiegolf. Want we lopen natuurlijk hopeloos achter. Als we nu zouden weten dat deze inflatie nog wel zouden voortduren, dan zou ik in Frankfurt totaal in paniek raken.
Ja, of het is dan dus bewust beleid om op die manier van je schulden af te komen?
Ja, dat is waar. Aan de andere kant heb je dan, kijk, inflatie hou je moeilijk onder controle. Als die wegholt.
Galopperende inflatie.
Nou, kijk, daar heb je nog steeds te maken met bijvoorbeeld het aflopen van de pandemie en al die kraptes die er zijn. Er is ook een krapte op de arbeidsmarkt. Nooit waren de omstandigheden beter voor een loonprijsspiraal dan nu.
Ja.
Wij spraken een jongen die op een terras rondliep met een blad. Wat hij duidelijk voor het eerst waarschijnlijk deed. Een student vroeg: wat verdien jij nou? Hij zei €21 per uur.
Wauw.
Voor een ingehuurde student zonder ervaring die een blad met drank rondbrengt. Informeel is die loonprijsspiraal natuurlijk lang. Want hij is ingehuurd waarschijnlijk door een arbeidsbureau. Of door een uitzendbureau natuurlijk. Via een uitzendbureau. Dus die tent, die horecatent, die betaalt gewoon nog veel meer voor.
Dus gaan de prijzen omhoog van de consumpties.
Precies.
En dat zie je nu al gebeuren. Ja. Dus soms schrik je inderdaad helemaal kapot wat je moet betalen.
En als die machine eenmaal loopt, die machine van de loonprijsspiraal, stop hem dan maar eens.
Ik ga van het weekend solliciteren op het terras. Ja. Die jongen beter dan ik. Omer Pleket vraagt: de EU komt in de mangel tussen China en Rusland enerzijds en de VS anderzijds. Economisch gezien is het nog steeds America first. Wat moeten wij doen als de VS echt de strijd aangaat met China? Welke belangen zijn dan belangrijker? Het bondgenootschap met de VS of ons eigen handelsbelang?
Dat speelde natuurlijk de afgelopen jaren al. Dat was de hele discussie onder Trump. Nou ja, de Europeanen staan echt anders in die wedstrijd.
En met name Duitsland. Duitsland exporteert nu meer naar China dan naar Amerika. De Chinezen zijn gek op die Duitse auto's. En Duitsland heeft dus ontzettende economische belangen bij China. Wij trouwens ook, hoor. En als Amerika dus echt de Thucydides War gaat doen, hè, want het oorlog is onvermijdelijk, zeggen ze allemaal, dat is geen Europees belang. Dat is geen Europees belang. Dus die Atlantische samenwerking gaat dus niet alleen kapot vanwege artikel 5 met een nieuwe Trumpist, dat dan wordt weggegooid, maar ook door die enorme verwevenheid van Europa met China. Wat vind je daarvan, Maarten?
Als je het bedrag, ik heb niet paraat hoeveel miljard Europa als geheel en met gezamenlijke landen nu besteedt aan Oekraïne-beleid, hè? Wapenleveranties, humanitaire hulp, noem maar op.
Het zal een hoop zijn.
Het zal een hoop zijn, maar het komt niet in de buurt van de 40 miljard die Biden gisteren door het congres gekregen
heeft. Ja, zeker. Daar heb je helemaal gelijk in.
Dus het is voor hen, we hadden het over strategisch denken. Als je strategisch denkt, dan denk je anders. Hè?
Ja.
Het is voor hen echt van eminent belang dat dit goed afloopt.
Ja, en het is ook zo dus, als Europa dus het zelf zou moeten doen, dat kost dus 10, 15, 20 jaar om dat op te bouwen. En overigens, dat geld kan dan dus niet naar klimaatbestrijding gaan. Hè? Komt weer het andere probleem, komt er dan weer aan.
En overigens, het tijdperk van gratis geld. Hè?
Waar is ook voorbij.
Er is wel 50 miljard hier en 60 miljard daar. Ja. Waar we een half jaar geleden nog in zaten.
Ja.
Dat is ver.
Dat is de essentie van het regeerakkoord, toch? We gaan alles oplossen middels 1000 miljard, want geld is toch gratis. Ja.
Nou, en dat tijdperk is in snel tempo aan het overgaan.
Ja. Dat is toch niet zo'n probleem dat het overgaat? Want ik vond dat gratis geld, vond ik. Daar had ik ook zo mijn bedenkingen bij, hoor.
Nou, meestal.
Dat jaagt toch ook de inflatie uiteindelijk op?
Als het te makkelijk gaat, dan worden er meestal wat frivole keuzes gemaakt of verkeerde keuzes.
Ja.
Er zijn te veel problemen. Kunnen we niet een podcast over bloemschikken of zo gaan doen?
Bloemschikken, leuk, maar
niet een serie.
Daar hebben we toch wel verstand van, Arend-Jan.
Dat jullie daar omineuze strategische gevolgen
hebben. Ja, wij weten dan wel dat er inderdaad
de anjers.
Meer strategische dag moet worden over bloemschikken.
George L. vraagt: zorgt de opkomst van China voor meer onzekerheid rond de olievoorziening van het Westen? Nu Rusland wegvalt, krijgen het Midden-Oosten meer aandacht en lijkt de VS een invloed af te nemen. Zo stonden ze Biden in maart niet te woord toen hij de olieproductie omhoog wilde.
Ja,
ja, dat is heel belangrijk wat daar gezegd wordt. Hè. De Saoedi's hebben gezegd van ja, luister eens, wij kunnen ook met China goed zaken doen. Hier zie je dus echt het relatieve machtsverval van Amerika. Hè?
Ja, van de hele westerse wereld.
Van de hele westerse wereld. En dat nog steeds zit dat niet goed tussen
ons. Ja, het leuke is, het wordt natuurlijk allemaal nog veel erger als er een andere president komt in Amerika.
Ja.
À la Trump. Dan staan we er echt alleen voor.
Dat is het helemaal rampzalig, hè.
Ja. Ja, dat is echt een totale instorting van de westerse wereld, hoor, als dat gaat gebeuren.
Ik heb wel eens gedacht, maar los van alle grotere overwegingen. Saudi-Arabië heeft als echt een pet project van de top van het Koninklijk Huis, Saudi Aramco, naar de beurs gebracht.
Ja.
Tegen een belachelijke prijs. En iedereen moest, de rijke mensen moesten ook aandelen kopen om maar te zorgen dat die koers goed bleef. En ik dacht destijds, daar heb ik ook allemaal een stuk over geschreven, dit is zo'n prestige ding, dit heeft met economie niks meer te maken. Punt is, omdat die olieprijs is geëxplodeerd, doet het bedrijf het fantastisch. De koers gaat fantastisch. En ik heb wel eens gedacht, god, zou dat een kleine rol hebben gespeeld bij het beperken van de olieproductie om die prijs omhoog te krijgen?
Ja, dat zou me niet verbazen.
Prestige is wel een ding, hoor. Mohammed bin Salman is natuurlijk ook een bijzondere... Ja. Bijzondere man, zeg maar. Mm. Als hij niet journalist aan het doorzagen is.
Ja.
Het is dezelfde man die al die rijke Saoedi's heeft gegijzeld in een hotel.
Ja. Ja.
En ze hebben het ook nodig voor hun eigen energietransitie. Ja. Die hoge. Hoe lang is het geleden dat zij naar het IMF moesten gaan? Of dat het IMF zei van ze zijn nu bezig om leningen te krijgen. Dat is een jaar of 5 geleden. Dat, ja, dat echt niet goed in Saoedi-Arabië.
Ja, ja, dat maar heeft te maken met de break-even prijs, zoals we dat noemen. Ja. De prijs waarbij je overheidsfinanciën in het glit blijven. En ja. Als de olieprijs eronder gaat, dan kom je echt in de problemen.
Nee, maar ze hebben mega veel geld nodig ook om die energietransitie vorm te geven. Ja. En daar in het noordoosten van het noordwesten van het land, moet ik zeggen.
Waterstof.
Onder andere de waterstofleverancier van de wereld te worden. Dus,
maar dat is heel goed van ze. En dat hadden de Russen 10 jaar geleden moeten doen.
Ja.
Eventjes nog de vraag van Fred van der Haar. Punt wat we ook al een beetje hebben aangestipt. Hij vraagt, waarom is Nederland zo slecht in enige anticipatie? Is dit louter Nederlands liberalisme gebaseerd op valse hoop en zogenaamde marktwerking? Of zijn er meer krachten?
Nou, ik zou zeggen, hoed u voor daadkracht ook, hè? Kijk, toen Fukushima ontplofte, toen heeft Duitsland onder leiding van Merkel een heel resoluut besluit genomen. Ja. We gaan van de kernenergie af. Je ziet wat zo'n impulsief besluit nu voor gevolgen heeft.
Ja. Dramatisch.
Is dramatisch.
En er is niemand omgekomen door Fukushima.
Precies. Nee, maar dat is ook zo. Maar tegelijkertijd, we zijn ook begonnen met... er is een noodzaak voor strategisch denken. Zelfs in de bloemschikwereld. En dat betekent dus feitelijk dat heel erg lastig is binnen democratieën. Maar je zult het wel moeten doen. Je komt in een ander tijdsgevricht terecht. Dus je moet wel nadenken wat je moet doen. Volstrekt met Maarten eens. Impulsieve besluiten zijn niet goed. Dat moet je absoluut voorkomen. Maar je moet wel lijnen uitzetten. Je moet wel begrijpen wat er aan de hand is. En je moet daarin je maatregelen nemen die gewoon enorme impact hebben, ook op de korte en lange termijn. Dat moet je gewoon doen. En die zijn we nu aan het nemen met betrekking tot die energietransitie. Maar de grote vraag is in hoeverre dat nou ook het gevolg is van een impulsief besluit. Op het moment dat blijkt dat wij niet meer kunnen voorzien in onze energievoorziening, dat letterlijk de lichten ergens uitgaan, of bedrijfstakken worden afgesloten, dan moet je constateren dat het een impulsief besluit was, waar niet goed over na is gedacht. En daarom hamer ik ook continu, wij bepalen niet alleen maar de agenda. Ook Poetin bepaalt hem. Het is ook actie-reactie.
Maar Rob, hebben we gewoon niet te weinig kansen op world governance om al die problemen aan te pakken?
Nee, maar dat hoeft ook niet. Maar je moet wel, en dat is natuurlijk gewoon onze podcast, is er wel een voorbeeld van, ook geen overmoedige besluiten nemen die ongelooflijk slecht voor je uitpakt. We zijn hard aangepakt toen we zeiden van ja, je moet ook heel goed nadenken over de escalatie van deze oorlog. Want uiteindelijk gaat dat enorm tegen je werken. En uiteindelijk sta jij met lege handen. Nou, daar zijn we hard op aangepakt. Maar het is natuurlijk gewoon een waarheid als een koe. En dat geldt nu ook voor de energietransitie en alle dingen die Maarten zelf ook zegt. Van stil zeg je.
Zoveel ellende bij elkaar.
Luister de ademloos.
Ja. Op naar het nieuwe tijdsgevricht, maar mogelijk reis de jaren 80.
Ja.
Dit was weer Boekestein en de Wijk. Namens Arend-Jan Boekestein en Rob de Wijk zeg ik dank voor het luisteren. Speciale dank aan Maarten Schinkel. En
tot morgen.
Inderdaad.
De mensen van Aquacel houden van zacht. En dat merk je aan alles. Dankzij hen hebben we nu echt zacht water en een kalkvrij huis. Voor hun klanten zijn ze zacht. Dat zijn ze trouwens ook voor elkaar. Voor ons zijn zij de kracht van zacht. Aquacel. 100% zacht water, 100% kalkvrij.